Dit is de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem. Vandaag gaan we met jullie hebben over pH. En pH, dat is een woord, daar hebben we het vaak over. Jullie horen het vaak ook vaak. Het staat voor eigenlijk de zuurtegraad, dus het waterstofgehalte is het eigenlijk. En we nemen met z'n allen heel vaak in de mond. Maar wat betekent het nu eigenlijk? Waar hebben we het dan over? Kunnen we daar ook wat mee? Nou, daar willen we het vandaag met jullie over hebben. En we hebben dit voorbereid en we denken dat we een half uurtje erover vol kunnen praten. Dus,
dat was wel de bedoeling.
En we hopen vooral dat we jullie weer iets mee kunnen geven hierover. Dus... Martijn...
Inderdaad. Ja, nou, te beginnen met de definitie. Hè. Wat is nu eigenlijk pH? Nou, het is een schaal. Dat weten we denk ik allemaal. En die loopt van 0 tot 14. En het middelpunt daarbij is 7. Dus bij een pH van 7 is het neutraal. En wat is dan neutraal? Dat is een beetje een technische uitleg. Maar je hebt in de bodem heb je waterstofmoleculen. En je hebt nog meer moleculen, Stefan. Dat zijn de
hydroxide. Het zijn geen moleculen, het zijn ionen.
Ionen, ja. En als die met elkaar in balans zijn. Het is eigenlijk dus waterstof of waterstof wat vastgeklonken is aan een zuurstofmolecuul. En als dat met elkaar in balans is, dan heb je een pH van 7. Dan zijn er van beide evenveel in je bodem. En dan is dat neutraal. En wordt je bodem zuurder, waar we het snel al over hebben, dan neemt de hoeveelheid waterstof in je bodem toe. Wordt je bodem basischer, dus hogere pH, dan neemt de waterstof ten opzichte van de andere af. En die schaal is zogenaamd logaritmisch. En dat houdt in dat een pH van 6 bijvoorbeeld, dat daar 10 keer zoveel waterstof in je bodem zit als bij een neutrale pH van 7.
Ja.
En bij een pH van 5, 100 keer. En bij een pH van 4, zelfs 1000 keer. Dus het gaat enorm snel. En daarom is een lage pH, heb je dus ook vaak te maken met heel veel waterstof. Zogenaamd waterstof in je bodem. En vandaar ook dat de omschrijving van waterstof is. Het potentieel van waterstof. Dat waterstof dus niet heel erg potent aanwezig is in je bodem. Een hele sterke invloed heeft op de... Ja, op de zuurgraad eigenlijk van je bodem.
Ja, ja. En misschien nog even, want niet heel expliciet gezegd. Dus waterstof, dat is H+.
Ja.
Dat zijn H+ ionen. Positief geladen dus. En hydroxide, dat is OH-. Dus dat is een zuurstofatoom wat vastzit aan een waterstofatoom. En dat is negatief geladen.
Ja.
En je hebt ook, om het een beetje verwarrend te maken, maar je hebt pH, dus dat is het potentieel van waterstof. Je hebt ook POH, het potentieel van de hydroxide-ionen. En dus pH plus POH is altijd gelijk aan 14.
Ja. Nou, dat is helemaal goed. En waarom streven we nou eigenlijk altijd naar zo'n pH van rond de 6,5, 7? Hè? Dat wordt neutraal genoemd. Waarom is dat in een bodem nou eigenlijk zo belangrijk? Nou, misschien dat Stefan daar iets over kan vertellen.
Ja, volgens mij twee dingen, denk ik. Enerzijds, bij een neutrale pH... Heeft je plant, of eigenlijk je bodem, je plant heeft dat beschikking toe, maar je bodem, daar zijn de meeste nutriënten beschikbaar bij in je bodem, of voorhanden eigenlijk. En aan de andere kant, we gaan zo meteen even iets dieper in om, maar de andere kant is dat bij een neutrale pH heel veel chemische of biochemische reacties heel makkelijk verlopen, dus kosten weinig energie. Eerst maar even bij die eerste te beginnen. Dus terug naar de beschikbaarheid van de nutriënten. Als je kijkt naar... En ik twijfel even dat we dat in eerdere afleveringen hebben verteld. Maar je bodem houdt positief geladen nutriënten vast. De zogenaamde cationen.
Ja.
Ik denk dat we eerder de naam cation exchange capacity, CEC, of klei-humus complex,
ja.
Veel verschillende woorden voor hetzelfde steeds, het vermogen van je bodem om positief geladen deeltjes vast te houden. We zeiden net al, waterstof is dus ook een positief geladen deeltje. heb je dus een lage pH. En hier wordt die steeds ingewikkeld. Want de schaal van pH, we hebben het net niet genoemd, is negatief. Dus omgekeerd. Dus heb je een lage pH, wil dus zeggen dat je heel veel waterstofatomen hebt.
Ja.
Hoe lager de waarde, hoe meer waterstofatomen. Dat moet even in je hoofd klikken.
En is die ook zuur?
En is die ook zuur? Dus de lage pH wil zeggen zure bodem. Wil zeggen dus dat je heel veel waterstofatomen hebt in je bodem. En die waterstofatomen nemen gewoon plekjes in beslag. Martijn zou normaal gesproken zeggen parkeerplaatsen.
Ja.
Zie de CEC als parkeerplaatsen. Heb je een lage zuurtegraad, lage pH. Zijn dus heel veel parkeerplaatsen in beslag genomen door waterstofatomen.
Ja.
Wat dus wil zeggen, bezette parkeerplaatsen, daar kunnen geen andere kationen plaatsnemen. Dus die worden niet vastgehouden door je bodem.
Ja. Ja, en eigenlijk heb je dan dus weinig nutriënten in je bodem ter beschikking voor de planten.
Precies.
Daar komt het op neer.
Ja.
Dus hoe lager je pH, hoe minder van die nutriënten beschikbaar zijn voor planten. En dat is heel belangrijk om je te realiseren, omdat een lage pH, hè, dan hebben we het over zuur heel vaak. En dan komt eigenlijk al heel snel het woord van kalk om de hoek kijken, calcium. Dat mensen zeggen, oh, als je een lage pH hebt, wat je dan gaat doen, is dat je calcium gaat toevoegen, gaat bekalken. Want door te kalken, neemt de hoeveelheid calcium in je bodem toe. Daarmee verhoog je, ik zeg het even heel plat, je pH en dan is het probleem opgelost.
Dat is makkelijk.
En dat is heel kort door de bocht. Eigenlijk veel te kort door de bocht. Met het verhaal wat Stefan nu net uitlegt.
Oh, dus het klinkt makkelijk.
Ja. Nou, sterker nog, die calcium doet eigenlijk helemaal niks met je pH zelfs.
Nee, want het is... kan je dat uitleggen, Stefan?
Ja. Als je kalk toevoegt, dan voeg je calciumcarbonaat toe. En calciumcarbonaat bestaat dus uit calcium en carbonaat. En carbonaat is CO3. Dus een koolstofatoom en 3 zuurstofatomen. Calcium is positief geladen. Carbonaat, CO3, is negatief geladen. Dus als je kalk toevoegt aan je bodem, wat er dan gebeurt is dat eigenlijk de calciumcarbonaat splitst. Dus een calcium en een carbonaat. En dat carbonaat bindt de waterstofatomen. Dus je krijgt een nieuw molecuul, waterstofcarbonaat, HCO3. En op die manier verlaag je dus het aantal beschikbare waterstofionen in je bodem en gaat je pH omhoog.
Ja.
Dus calcium toevoegen aan je bodem doet niks met je pH. Kalk, calciumcarbonaat toevoegen wel.
Ja, en dit wordt gedaan vooral door de gangbare landbouw, omdat in de gangbare landbouw is het van belang dat die bodem een relatief neutrale pH heeft. Want wat Stefan al zei, bij een neutrale pH zijn heel veel voedingsstoffen, nutriënten opneembaar door planten. Als je ze in water oplost, als je ze in water stopt, dan lossen ze op. En als je dus bijvoorbeeld kunstmest toedient aan je gewas, is het van belang dat je pH in de buurt van 7 is. Want dan zijn de meeste stoffen die in die kunstmest zitten in water oplosbaar en kunnen dan vrij makkelijk door de plant worden opgenomen. Dus voor een gangbare, op een gangbare manier telen, is het van belang dat de pH rond de 7 is. En hier zit vaak een ding wat door elkaar loopt. Want heel veel mensen denken dan, oh, er wordt calcium, er wordt kalk toegevoegd, moet ik zeggen. Omdat waarschijnlijk die bodem tekort heeft aan calcium, aan kalk. En dat is dus niet het geval. Dus het is gewoon van belang dat de pH neutraal is. Want op die manier wordt de kunstmest wordt in water opgelost en is voor de plant beschikbaar. En dat is dus veel te kort door de bocht eigenlijk.
Ja.
Voor als je een voedselbos of regeneratief systeem hebt, of je een tuinderij hebt of al dat soort dingen. Heb je, als je elk jaar maar kalk gaat toevoegen, heb je de kans dat je uiteindelijk een bodem krijgt waarbij kalk, calcium, veel te hoog wordt.
Ja.
Ten opzichte van alle andere stoffen die je ook nodig hebt in je bodem.
Ja, en er zijn dan altijd twee usual suspects die als eerste verdrongen worden door calcium. Dat zijn magnesium en kalium.
Ja.
De andere twee positief geladen macronutriënten. Dus je ziet vaak dat in bodems waar calcium heel hoog is door van nature dan wel door bekalking, dat magnesium en kalium juist vaak heel laag zijn.
En ja. Dat is niet zo fijn voor je planten.
Nee, nee.
Want je planten hebben natuurlijk alle macronutriënten nodig. En als die alleen calcium krijgt, ja, dan heb je niet een gezonde plant.
Nee, dat klopt. En daarom lopen die dingen dus door elkaar. Dus heel vaak wordt er gezegd, oh, als de pH naar beneden gaat, dan heb ik een zure bodem. Dan ga ik kalk toevoegen. Daarmee verhoog ik de pH. En daarmee is het probleem opgelost. En in de gangbare landbouw is dat dus het geval. Maar heb jij, wat ik al zei, een biologische moestuin of een tuinderij of een voedselbos of een agroforestiesysteem, heeft een lage pH. Dus met name te maken dat je heel veel waterstof in je bodem hebt en die waterstof heeft allerlei andere nutriënten verdrongen. Maar dat geeft nog geen antwoord op de vraag, welke nutriënten zijn er dan verdrongen? Welke zijn mogelijk heel erg laag en welke zijn mogelijk in voldoende mate aanwezig? Het kan per definitie zo zijn dat je een lage pH hebt, maar dat er voldoende kalk, calcium in je bodem zit. Ja. Dat kan. Maar dat bijvoorbeeld waterstof heel laag is of kalium heel laag. En op het moment dat jij dan gewoon denkt, oh, ik heb een lage pH, dus ik ga nog een keer weer bekalken, maak je de situatie eigenlijk erger dan beter. Want dan, daarmee verhoog je nog meer de hoeveelheid calcium in je bodem, terwijl misschien die bodem wel behoefte heeft aan magnesium of aan kalium of aan natrium of al die positief geladen elementen.
Precies.
Dat is vaak de verfijnde van pH. En dat wordt heel vaak door elkaar gehaald. Dat mensen wel denken, oh ja, pH, zuur en kalk. Dat is eigenlijk de drie trapsraket die ik overal hoor.
Ja, ja. Ja. Eens. En de grap is ook dat we kalk zien we dus vaak als een calciumcarbonaat, terwijl je hebt ook andere kalken. Dus ja. Je hebt bijvoorbeeld ook een magnesiumcarbonaat. Of combinaties daarvan. Dus wat Martijn net al zei, ja, het zou zomaar kunnen dat je je bodem behoefte heeft aan een magnesiumcarbonaat in plaats van een calciumcarbonaat.
Ja. Of ja. Dat jij denkt dat je bijvoorbeeld door wat veel als bekalking wordt gebruikt is dolomietenkalk. Dat komt uit de dolomieten. Ja. En maar in dolomietenkalk zit relatief gezien ook best wel veel magnesium.
Ja.
En op het moment dat jij al best veel magnesium in je bodem hebt zitten en je zou gaan bekalken met dolomietenkalk, kan het zo zijn dat je veel te veel magnesium in je bodem brengt. Dus ook hierin is het van belang om echt wel even goed te kijken van, wat zit er nou aan stoffen in mijn bodem? Wat ervoor zorgt dat in het geval van een lage pH, die pH zo laag is. Want dan heb je gewoon dingen niet meer in je bodem zitten die er horen te zitten. En wat moet ik dan aan gaan vullen op de juiste manier, in de juiste verhouding, om dat weer voor elkaar te krijgen? En ik denk dat dit vooral van belang is. Omdat dit dus heel vaak alleen maar het belletje rinkelt van zuur, kalk, opgelost.
Ja.
Ja.
Nou, de andere kant die ik aan het begin al even aanhaalde, op het moment dat je een neutrale pH hebt, gaan heel veel chemische reacties makkelijker. Biochemische reacties. En het voordeel daarvan is dat de plant, de plant kan zelf de pH rondom zijn wortels sturen, beïnvloeden door stoffen de bodem in te laten. Op het moment dat die pH al gunstig is, dus neutraal is, hoeft die plant daar weinig energie in te steken. En dat is altijd goed, hè? Want als die energie niet gaat in de bodem reguleren, maar in groei en in weerstand en in vruchtzetting en in alle dingen die we wel willen, is dat positief. Dus ook daarom is het wel van belang om de pH van je bodem te weten en in de gaten te houden. Zodat die plant eigenlijk gewoon in een gespreid bedje staat en niet in een omgeving waar hij het niet naar zijn zin heeft. Daar zijn wel wat uitzonderingen op. Hè? Dus er zijn zeker wat zuurminnende planten. De blauwe bes is er zo eentje. Bijvoorbeeld, hè, misschien wel de meest bekende, denk ik. Omdat die ook in de wereld waar wij veel in bewegen, mensen willen hem heel graag zetten. Als we op onze eigen thuisbodem voor Cindy en mij, op onze klei met een pH die eerder aan de hoge kant zit dan aan de lage kant. Wij zijn kansloos
Voor de blauwe mes.
Voor de blauwe mes. Ja.
Ja. Nee, dus ik heb inderdaad begrepen, hè, met allerlei cursussen die je dan ook volgt, dat je zegt, ja, pH is heel gechargeerd, wordt dan wel eens gezegd, is niet zo van belang. Want planten zijn in staat om die pH wel met 2 punten te verhogen of te verlagen om bepaalde stoffen op te nemen. Hè, dus stel je hebt een pH van 5, dan zouden ze de pH nog kunnen verlagen naar 3 en zelfs naar 7 om bepaalde stoffen op te nemen. Maar wat jij terecht zegt, dat kost die plant heel veel energie. En als dus jouw pH van nature al rond de 6,5 zit, dan is het voor die plant veel makkelijker, omdat de meeste stoffen rond die 6,5 zeg maar opgenomen kunnen worden.
Ja.
En hoeft die veel minder energie te steken in elke keer waarschijnlijk het verhogen als je een hele lage pH hebt, om de stoffen goed te kunnen opnemen.
Precies.
Ja.
Precies.
Ja. En als je een hele hoge pH hebt dan, want dan kijk ik jullie aan, want op zand heb je vaak dus te maken met een lage pH.
Ja.
Op kleibodems heb je vaak te maken met een pH die rond de 7 is, of misschien nog wel hoger.
Ja,
ja.
Klopt. Om maar gelijk bij het slechte nieuws te beginnen, pH verlagen is extreem ingewikkeld.
Ja, ervaren wij.
ervaren wij ook. Je hebt pH verhogen, heb je best veel mogelijkheden voor. Net al met het bekalken benoemd. Als je pH wilt verlagen, ook daar komt weer dat je ervoor moet zorgen dat de nutriënten die op die positieve parkeerplekjes zitten, in balans moeten zijn. Dat helpt om die pH in de juiste range te krijgen. Een andere is, we zien op heel veel bodems dat we zwavel tekortkomen. En het toevoegen van elementaire zwavel aan je bodem, dat wordt door het bodemleven omgezet naar zwavelzuur. En verlaagt je pH ook wat. Maar dat gaat niet makkelijk. Je pH omhoog brengen is relatief makkelijk. Je pH omlaag brengen is gewoon heel moeilijk. Het voordeel wel is van, vaak zien we dat toch op de kleibodems. Die pH is redelijk stabiel toch wel. Hè? Dus als ik naar onze eigen bodem kijk, die zit rond de 7.
Ja.
Die brengen we door de tijd heen een heel klein beetje naar beneden. Maar dat is echt minimaal. Het voordeel wel is die klei die buffert heel veel. Dus je hoeft daar ook geen hele grote schommelingen in te verwachten. Zeg maar. Dat is de positieve kant van.
Ja,
wat bedoel je met bufferen?
Dat is een hele goede vraag. Wat bedoel je met bufferen?
Ja.
Daarmee bedoel ik dat op het moment dat je pH al neutraal is en je kleibodem houdt heel veel nutriënten vast. Dus je hebt heel veel van iets nodig om die pH in beweging te krijgen. En wat ik zeg, dat is een voordeel en een nadeel. Wil je hem naar beneden krijgen, is het een nadeel. Maar als die eenmaal redelijk goed zit, en in ons geval is die rond de 7, dan zal hij daar ook gewoon blijven. En dat bedoel ik met bufferen.
Ja, bij zandbodems kan die sneller naar beneden gaan. Door uitspoeling van nutriënten bijvoorbeeld.
Yes.
En krijg je dus steeds meer waterstof in je bodem.
Ja, ja, precies.
Ja.
Precies.
Ja.
En nog één ding wat we niet benoemd hebben net, bedacht ik me rondom een negatieve pH, is aluminium.
Ja,
dat is misschien goed om even iets...
Ja, als je kijkt naar waar zijn onze bodems van opgebouwd, hè, zanddeeltjes en kleideeltjes, dan zijn er een aantal stoffen waar ze mee zijn opgebouwd en een van die stoffen is aluminium. Dus overal op aarde komt aluminium voor in de bodem. En op het moment, zeker bij zandbodems, dat de pH verlaagt, dan wordt relatief gezien, komt de hoeveelheid aluminium hoger naar voren.
Ja.
En dan kan het vaak zelfs zo hoog worden dat dat toxisch wordt. Want aluminium is de enige stof, zeg maar, van het rijtje die voor planten dan echt toxisch, heel erg toxisch is. Dus wat je vaak ziet is bij lage pH, is dat de aluminiumhoeveelheid veel te hoog is. En daar hebben planten dan last van. Dus ze nemen dan eigenlijk veel te veel aluminium op. Daar kunnen ze ook heel, heel weinig aan doen. Dus op het moment dat ze water drinken en stoffen opnemen, zit daar te veel aluminium in. En dat is voor planten toxisch. En dat kan voor allerlei gevolgen hebben voor hun groei, voor hun weerstand tegen ziekte en plagen. En ja, dat zie je heel veel op arme zandbodems.
Ja.
En ja, ook daarom. En kan je dan iets aan, kan je die aluminium eruit halen? Kan je, nee, dat hoef je. Nee, en dat hoeft ook niet. Dat is dan een vraag die ik vaak krijg. Maar dan komt het er eigenlijk op neer dat je andere nutriënten moet gaan toevoegen. En als je dat doet, dan wordt aluminium eigenlijk een beetje weggedrukt. CQ wordt lager qua hoeveelheid, percentage. En is het geen probleem meer voor de planten.
Ja,
ja dat is inderdaad wel een belangrijke.
Ja. Ja. Ja,
dus omdat je zoveel toevoegt, wordt zeg maar per saldo het aluminium lager. Omdat er gewoon veel meer beschikbaar is eigenlijk. Ja, dat is wat je zegt.
Ja, dus er is heel veel uitgespoeld. Aluminium komt dan heel sterk naar voren. En pH verlaagt omdat voedingsstoffen uitspoelen of worden door planten zijn opgenomen. En aluminium wordt toxisch.
Ja. Ja. Ja.
Dus er zit te veel aluminium op de beschikbare parkeerplekken.
Precies.
Zo moet je het zien. En die parkeer, daar wil je het vanaf duwen weer. En, en omwisselen voor andere nutriënten.
Ja.
Nee, ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. En kijk je er nou resume naar. En vooral omdat we in Nederland natuurlijk relatief toch heel veel projecten op de zand hebben. Waarbij mensen vooral zien dat de pH relatief wat lager is dan 6,5-7. Wat is dan de resume? Nou, dat betekent eigenlijk dat van de positief geladen nutriënten er heel veel weg zijn. Die zijn uitgespoeld, die zijn door planten opgenomen, noem het allemaal maar op, door slecht grondbeheer. Dat die vervangen zijn door waterstof. Dus dat er relatief heel veel waterstof in je bodem zit. En waterstof maakt dus de bodem zuur. En dan is het daarna de vraag, zou je de vraag moeten stellen, die is echt cruciaal. Oké, een lage pH, er zijn heel veel stoffen dus niet meer aanwezig in mijn bodem, of niet meer voldoende. Om welke stoffen gaat het dan precies? En want als je dan gaat zeggen, oh, ik ga alleen maar kalk toevoegen om de pH weer omhoog te krijgen, dan doe je je grond en de nutriënten die je planten nodig hebben, vaak ga je te kort door de bocht.
Ja.
Dus ik denk dat het belangrijkste is waar ik heel vaak hoor dat er misvattingen over zijn, over pH en de vergelijking met kalk, calcium.
Ja. Ja. Dus eigenlijk zeggen we daar ook mee, je moet een uitgebreide analyse hebben, waarin alle nutriënten instaan samen met je pH, zodat je een goede beoordeling kunt doen van je bodem.
Ja.
En op basis daarvan eigenlijk kunt zeggen, nou dan moet ik dit en dit toevoegen en dit is dus niet nodig. En wat dit en dit is, ja, dat blijkt alleen maar uit die analyse.
Uit een bodemanalyse. Ja. En ik denk dat het daarom goed is dat we de volgende podcast eens gaan besteden aan het behandelen van een bodemanalyse. Dat is natuurlijk een mooi bruggetje.
Ja, dat is wel een leuk bruggetje. Ja.
Van, en ook daarom deze aflevering, want pH alleen maar synoniem zien aan ik moet kalk gaan toevoegen, doe je grond en je bodem, maar ook je project, hè, je voedselbos of je moestuin, je tuinderij, niet altijd een plezier mee. Ja.
Eens?
Dat hebben we nu al heel vaak volgens mij gezegd.
Mijn herhaling is goed, volgens mij.
Ik denk dat het nu wel heel duidelijk is. Ja. Ik hoop het in ieder geval. Dat was in ieder geval ons doel van vandaag, om jullie meer duidelijkheid te geven over pH. Mochten jullie daar vragen over hebben, kunnen jullie ons natuurlijk altijd even nog een berichtje of een mailtje sturen naar podcast@bodemenplant.nl. En de volgende keer gaan we het dus hebben over een bodemanalyse.
Yes.
Yes.
Mooi.